Goedemorgen. Wat heerlijk om zo God te loven en te prijzen, want hij is het echt waard om geprezen te worden. En soms zijn er momenten dat je dat heel erg beseft in de aanbiddingen. Soms lees je het woord en dan komt het woord in één keer naar je toe. En dan denk je, wat bent u groot, Heer. En eigenlijk hoop ik vandaag door een stukje een reis door de tijd heen met een aantal mensen waar we over gaan lezen en over gaan vertellen, dat we die grootheid van God nog meer weer gaan zien. En misschien opent het iets bij jou, hier of thuis, dat je blik als het ware weer verandert naar God toe en dat God nog groter voor je wordt. Misschien wel dan hij nu voor je is. Dat betekent niet dat God groter wordt, maar dat hij voor jou, in jouw zicht, in jouw kijken, in jouw beleven, groter wordt dan het tot nu toe al leek. En ik geloof echt, als we steeds dieper het woord ingaan en steeds meer luisteren naar wat de Geest zegt en steeds meer Jezus willen volgen in een leven door de Geest, dan gaan we steeds meer ontdekken over die grootheid van onze God. Ik wil lezen uit Genesis hoofdstuk 50 om te beginnen. Genesis hoofdstuk 50 en dan lees ik vanaf vers 22. Het laatste gedeelte eigenlijk uit de geschiedenis van Jozef. Jozef die naar Egypte was gegaan als slaaf, maar uiteindelijk als onderkoning bij de farao aan het hof was gekomen. En inmiddels zijn vader en zijn broers en de hele familie is daar gekomen. En inmiddels is Jacob ook gestorven. En dan lezen we vers 22. En daar staat: Jozef bleef in Egypte wonen. Hij en het huis van zijn vader. En Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Ephraim de derde generatie. En ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers: ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien. En jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was en zij balsemde hem en men legde hem in een kist in Egypte. En zo eindigt het boek Genesis. Het eerste boek van de Bijbel, het eerste boek van wat de Joodse mensen ook wel de Torah noemen, de wet. En wat we hier zien, je kunt er heel snel overheen lezen en zeker als je door de Bijbel heen wil lezen en je bent aan het einde van Genesis gekomen, denk je zo, Genesis is af, naar Exodus. Maar laten we eens goed kijken wat hier staat en wat hier voor een wereld achter ligt en wat dat jou en mij mag zeggen. Jozef die zei tegen zijn broers, de zonen van Israël: God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. Er zijn soms van die momenten, misschien wel ook in jouw leven, dat je iets zegt in geloof tegen een ander of tegen anderen. God, ik geloof dat God dit gaat doen. Laten we er dan ook klaar voor zijn. Misschien is het meest bekende voorbeeld wat we vanuit de Bijbel dan wel kunnen zien, is dat de engelen beloven, en dat later ook overschreven is, dat Jezus weer terug zal komen. En ik geloof ook dat de eerste volgelingen van de Heer Jezus vol verwachting daar naar uitbleven kijken. Maar naarmate de tijd vorderde, zeiden zij elke keer weer: maar vertrouw erop, het is gezegd, het is waar, Jezus komt weer terug. Maar dit ging over iets anders. Jozef had een geloof dat er op een bepaald moment God zal ingrijpen en hen uit Egypte weg zal brengen naar het land wat ooit beloofd is aan zijn overgrootvader, Abraham. Het geloof Wat Jozef hier had, was gebaseerd op datgene wat door de geslachten heen, door de generaties heen is verteld. Er was een moment namelijk dat God verscheen aan zijn overgrootvader, Abraham. En tegen Abraham zei Abraham, ga uit jouw huis en ga uit jouw familie weg. En ga weg, ook bij de goden die jij bent. Maar ik zal jou brengen naar een plaats, een land waarvan ik weet waar het is, maar jij nog niet. En jij zult mij daaraan bidden. En als je mij daaraan bidt, weet dan dat het land waar jij bent, dan zei je later dat dat land voor jou en voor jouw nageslacht zal zijn. Het geloof van Jozef, wat Jozef had op het moment dat hij kwam te overlijden, vlak voor zijn overlijden, was gebaseerd op de geschiedenis van heel veel jaar daarvoor. Niet te lezen zoals wij dit lezen, want dat was niet. Het was een cultuur waarin het door werd verteld. Waarin de verhalen van God en de verhalen van mensen werden verteld aan elkaar. Zodat we steeds weer zouden herinneren hoe groot God was en wat God heeft gedaan. En dat je in jouw leven kunt zien vandaag wat God vroeger al heeft beloofd. Dat je mag staan op de schouders van jouw voorgeslacht, omdat zij ja hebben gezegd tegen Jezus, omdat zij ja hebben gezegd tegen God, mag jij vandaag hier zijn, omdat die verhalen doorgaan. Hoe dat ging kunnen we lezen in Genesis hoofdstuk 15. We gaan niet alles lezen, maar een klein stukje wil ik daar graag lezen. In Genesis hoofdstuk 15, daar ligt Abraham blijkbaar op een bepaald moment naar het dak van zijn tent te staren. Hij was wakker, want plotseling midden in de nacht komt er een stem van God naar Abraham toe. Abraham, wees niet bang, vrees niet. En dan zegt Abraham, mijn heren, hoe zult u mij dan iets geven? En aan wie moet ik mijn erfenis nou doorgeven? Ik heb geen nakomelingen, ik heb geen kinderen. En dan zegt God zoiets moois. Dan zegt hij, Abraham, ga nou naar buiten toe en kijk eens naar omhoog. En hij keek omhoog en zag de sterren. En God zegt, Abraham, tel ze eens als je het kunt. Want zo groot zal jouw nageslacht zijn. Dat moet je maar geloven. Als je nog geen kinderen hebt en nog geen nageslacht hebt. Dat moet je maar geloven. Maar er gebeurde nog iets prachtigs daarna. Want hij geloofde het en dan staat er en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dan zegt God het volgende. Hij zegt, Abraham, ga een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarig ram, een tortelduif en een jonge duif halen. En hij deed het en daarna moest Abraham die doden en doormidden snijden, die twee helften als het ware tegenover elkaar leggen. En op dat moment, dat eigenlijk het moment daar was, kwam er een diepe slaap over Abraham. Dat was wat God deed. God bracht hem in slaap. En dan zag hij ook nog een keer een nare droom. Dat zag er heel eng uit. Maar wat gebeurde daar? God ging tussen de helften door van die dieren die er waren. En dat was een gebruik, een gewoonte die al wel vaker was, waarin twee partijen die samen een overeenkomst hadden, een verbond hadden, die dieren als het ware tegenover elkaar liggen. En dan liepen ze samen tussen die dieren door. En wat ze eigenlijk daarmee zeiden is, we hebben met elkaar een verbond gemaakt, we hebben iets afgesproken. En als ik mij niet aan dat verbond houd, dan zal met mij gebeuren wat met deze dieren ook gebeurd is. Ik zal gedood worden. Dat is het verbond wat gesloten werd. Maar het bijzondere van dit verbond met Abraham is niet dat het een verbond was tussen twee partijen. Het was een verbond wat God sloot met Abraham, maar God zelf ging alleen tussen die dieren door terwijl Abraham sliep. Waarmee God zegt, ik sluit een verbond met jou, Abraham. En ik ben verantwoordelijk voor het houden van dat verbond. Want als ik dat niet ga houden, dan zal dat mij mijn leven kosten, om het maar zo te zeggen. Niet Abraham. En dat is het wonderlijke wat hier gebeurde. En dan vervolgens, als dan die enorme duisternis in daar valt over Abraham heen. En nog andere dingen, maar dan lees ik vanaf vers 13 het volgende. En toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u, Jij, Abraham, zult in vrede tot uw vader heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. En dan staat er, de vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Je zou alleen al hier een hele preek over kunnen houden. Want het boeiende wat mij opviel was dat de terugkeer van het volk Israël vanuit ballingschap gepaard ging met het feit dat de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet vol was. Eerst moest de ongerechtigheid van de Amorieten vol zijn, mocht Israël weer uitgeleid worden. Wat er ook staat is dat er vier generaties voorbij zullen gaan voordat uiteindelijk het volk weer terug zou gaan keren vanuit Egypte naar het land wat beloofd was aan Abraham. De belofte was gekoppeld aan wat er zou gebeuren. De belofte was gekoppeld aan het feit dat eerst zijn nakomelingen naar een land zouden gaan waar ze 400 jaar zouden zijn en waar ze ook nog onderdrukt zouden worden. Dat is geen fijne belofte. Maar in dit alles hoor je wel dat God zegt, maar er zal een groot volk zijn. Dat is wat tegen Abraham wordt verteld. En Abraham vertelt dit later door aan zijn zonen. Vooral ook aan Isaac. Abraham, Isaac en daarna aan Jacob. En dat verhaal ging door. Het werd verteld. Het werd verteld wat God had gezegd en wat zou gebeuren. Bij Jacob was nog steeds het volk, als ik het volk mag noemen, laat het even de familie noemen. De stam was nog steeds in het beloofde land. Tot het moment dat de zonen werden geboren van Jacob. Een van die zonen die uiteindelijk werd geboren was Jozef. En Jozef groeide op. En Jozef was het lievelingetje van zijn vader en kreeg een prachtige, veelkleurige mantel. En die broers die werden jaloers en die werden nog jaloerser toen Jozef al de dromen vertelde die hij kreeg. Het was een meesterdromer en een meesterverteller. En hij kon vertellen wat hij had gedroomd. Dat ooit eenmaal, dat kwam het eigenlijk op neer, zijn broers en zijn ouders zouden buigen voor hem. En dat werd niet geaccepteerd. En op een bepaald moment werd Jozef daar ook gevangen genomen. Hij werd in de put gegooid. Lees het maar eens na. En vervolgens gaat hij door naar Egypte. En dan denk je, oké, dan gaat hij naar Egypte. En daar wordt hij slaaf. Hij is de eerste van eigenlijk die familie in die lijn die slaaf werd. Bij Potifar. En daar ging het mis. Hij werd vals beschuldigd. Daarna ging hij de gevangenis in. En uiteindelijk werd hij uit die gevangenis gehaald omdat de meesterdromer ook de gave van God had gekregen dat hij een droom van Farao kon vertellen en uitleggen. En toen hij ook nog een keer de oplossing aanbood om die hongersnood die aangekondigd was, om daar levend doorheen te komen, werd hij door de Farao als onderkoning aangesteld. Op een bepaald moment, later in de tijd, komen dan ook zijn broers. En die komen graan halen daar. En die willen eten hebben. En dan nou ja, jullie, als je het verhaal niet kent, lees het of kijk filmpjes of zo. Die zijn er tegenwoordig ook allemaal. Het is wat meer geromantiseerd. Dat is apart, hè? Je beeld is vaak ook van wat je ziet tegenwoordig. En dat is ook het romantische beeld. Dus, maar als je daar kijkt in de Bijbel wat er staat, dan is dat niet zo romantisch geweest. En wat hier gebeurde was dat uiteindelijk, toen Jozef zich bekend had gemaakt aan zijn broers, en dat Jozef had gezegd tegen zijn broers, ook nadat zijn vader was overleden, jullie hebben wel kwaad aan mij gedacht, maar God heeft het ten goede gekeerd. Om een volk, een groot volk te redden van de hongersnood. Een groot volk, dat kan zijn dat het daar over Egypte ging, maar ik geloof heel sterk dat het ging over de belofte die aan Abraham was gedaan, dat er een groot volk zou komen. Een volk gered van de hongersnood. En dan uiteindelijk komt het stuk wat we hebben gelezen in Genesis hoofdstuk 50. Waarin het geloof van Jozef zo groot was. Dat hij had omarmd wat er gezegd was tegen Abraham. En via Isaac, zijn grootvader. En via zijn vader Jacob naar hem toe. Hij zag er nog niks van. Hij zag niet dat datgene wat beloofd was over dat land aanstaande was. Hij had wel iets gehoord, natuurlijk ook over wat er zou gebeuren met het nageslag van Abraham, namelijk dat ze zouden worden onderdrukt. Was nog niet aan de hand op dat moment. Maar het zou wel gaan gebeuren. Want er kwam een nieuwe farao. Die nog niet van Jozef had gehoord. Ik vraag me altijd af hoe dat kon. Maar goed, het was zo. Het staat in het woord. Hij had nog niet van Jozef gehoord. En hij zag een volk wat daar leefde veel te groot worden. En misschien wel sterker worden dan zij. En daarom werd het volk onderdrukt. Daar kwam de onderdrukking. Daar begon de slavernij. Ik moest eraan denken dat Abraham zulke prachtige beloften kreeg. En dat Isaac beloften kreeg. En dat Jacob beloften kreeg. En dat ze eigenlijk allemaal maar moesten geloven, vertrouwen dat God dat zou doen. En dit is al de eerste ding wat ik eruit haalde, ook voor mezelf. God kan dingen beloven aan jou of aan ons die verder gaan dan jou of mijn leven. Het kan zijn dat God, en dat is vaak zo, dat God een plan heeft. Wat ver uit in de tijd voor ons ligt. Maar wat God aan jou en mij wil openbaren, zodat wij hem zullen geloven, hem zullen gehoorzamen, met hem zullen wandelen. Zodat uiteindelijk in de toekomst, in onze toekomst, kan gaan gebeuren wat God van plan is. Zijn plannen, zijn beloften, zijn visie gaat verder dan jou en mijn leven. Waarom? Omdat God boven de tijd staat. Hij weet al wat hier is en hij weet ook al wat daar is. En daar werkt hij naartoe zonder dat jij en ik het kunnen zien. Het enige wat wij kunnen doen is geloven en vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat hoe meer wij, jij, ik, mij met elkaar gaan leren leven uit geloof. Geloof in deze God die de God van Abraham is, de God van Isaac, de God van Jacob, de God van Israël, de God van Jozef, de God van Jezus, de Vader van Jezus. En in hem ook jouw Vader en onze God. Dat hij in staat is nog veel meer te doen door ons heen dan dat we nu nog kunnen beseffen of zien. De visie ging hier ook door, de belofte, het plan van God. Abraham zou in vrede heen gaan en uiteindelijk is daar het moment ook dat de belofte steeds meer zichtbaar wordt. Weet je hoe lang het duurde voordat Jozef, nu laat ik het anders zeggen. Weet je hoe lang het duurde voordatgene wat Jozef tegen zijn broers had gezegd, namelijk God zal naar je omzien en neem dan mijn beenderen mee. Weet je hoe lang dat duurde? 337 jaar. 337 jaar. Dus ergens door die lijn heen in die 337 jaar is bijna de opdracht, de vraag van Jozef aan zijn broers. Als God naar jullie omziet, neem dan mijn beenderen mee, want ik weet dat het gaat gebeuren. Dat is ook weer door de geslachten heen doorverteld. Het is door de geslachten heen verteld dat uiteindelijk na 337 jaar Jozefs beenderen werden meegenomen. Namelijk toen het volk werd uitgeleid uit Egypte. Het volk werd uitgeleid uit Egypte. We kunnen het lezen in Exodus hoofdstuk 13. In Exodus hoofdstuk 13, daar lezen we vanaf vers 17. Daar staat dit. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en willen ze naar Egypte terugkeren. God kende zijn pappenheimers, om maar even zo te zeggen. God weet al wel, ik moest ze niet in te veel moeilijkheden brengen, want anders willen ze terug. Daarom leidde God het volk om langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. En in slagorde trokken de Israëlieten het land uit het land van Egypte. En dan staat er dit. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. En zo braken zij op uit Sukkot en sloegen ze hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. Het was een eed die gezworen was. Het was een heilige eed dat het gebeurde. En Mozes wist er ook van. En hij liet de beenderen van Jozef vanuit Egypte meegaan naar de overkant van de Rode Zee op weg naar het beloofde land. Een aantal tussenstops, een aantal dingen gebeurt. En dan komen ze uiteindelijk bij dat beloofde land. En als ze dan bij dat beloofde land komen, dan geeft God een opdracht aan Mozes. En hij zegt, stuur mannen voor u uit het land Egypte om het land Kanaan te verkennen dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet 1 man per stam van zijn vaderen sturen. Elk een leider onder hen. En dan noemt hij de 12 stammen. En uit elke stam noemt hij dan degene die verspieder moet zijn. 12 stammen zijn er inmiddels ontstaan. Het volk wordt groter en groter. Er wordt gesproken over 600.000 mannen. En dan komen er ook nog de vrouwen en de kinderen bij. Dus reken maar op meer dan 1 miljoen. Ga en verken het land wat ik aan de Israëlieten geven zal. En dan gaan 12 mannen gaan op weg. En die gaan naar binnen toe en die zien daar versterkte steden. Die zien daar lange mensen. En die zien daar zelfs nog reuzen. Dus naast lange mensen zijn er ook nog reuzen. Ze zien de prachtige vrucht van het land. Het zijn druiventrossen die met 2 man gedragen moeten worden. En zo komen ze weer terug en gaan ze verslag doen van wat ze hadden gezien. Al die tijd was nog steeds het volk aan de andere kant. Nog in de woestijn. Al die tijd was er dus ook nog steeds iemand die met de resten van Jozef rondsjouwde. Ja. En dan gaat het door. En dan komen er 12 terug. En die 10, er zijn er 10 bij. Eigenlijk zeggen ze alle 12, het is een prachtig land. Geweldige vrucht. Vruchtbaar land, precies zoals God het heeft beloofd. En die 10 die zeggen, maar de versterkte steden, de reuzenlange mensen, wij zijn als sprinkhanen in hun ogen. Hebben ze dat gezegd? Nee, dat is wat de mensen zelf dachten. Wij zijn als sprinkhanen in hun ogen. En waar ze over vertelden was eigenlijk wat hun angst was. Namelijk, ze hadden angst voor de mensen die daar wonen en de reuzen die daar wonen. En ze voelden zichzelf kleiner worden. Ze voelden zichzelf als sprinkhanen. Wij kunnen dit land nooit innemen. En er waren er 2. Joshua en Caleb, die zeiden, ja, het is een prachtig land. En inderdaad, versterkte steden en ja, reuzen enzovoort. Maar wij gaan het land innemen, want God heeft gezegd dat wij dat gaan doen. Voel je het verschil tussen die 10 en die 2? De 10 waren vol van angst en vol van wanhoop. Dit gaat ons niet lukken. En de 2 zeiden, geloof nou. Geloof. En het volk luisterde naar de 10. En wilde eigenlijk weer teruggaan naar Egypte. Joshua en Caleb waren degene die vol geloof waren. Maar blijkbaar was de invloed van de 10 op het volk groter dan van de 2. Dat had consequenties. Want het volk maakte een keuze om te geloven wat de 10 zeiden. Ik denk persoonlijk, ik heb nu veel gemeenten mogen dienen en nog veel meer gemeenten mogen spreken en hen leren kennen. En ik denk dat eigenlijk bij ons allemaal er wel een moment kan zijn dat er iets gebeurt waardoor mensen gaan zeggen, dit kan nooit zo gaan. Dit zal nooit gelukken. En dan gaan ze spreken vanuit angst of van minderwaardigheid of van welk iets ook. En dan gaan ze spreken tot het volk en dan wijzen dan even dat volk. En dan worden mensen daardoor aangestoken. We moeten ons beseffen dat datgene wat wij met ons meedragen en wat wij aan anderen vertellen, dat dat invloed heeft op andere mensen. Dat zal mede kunnen bepalen hoe de ander zich ook gaat gedragen en gaat reageren. En wat die weer verder gaat vertellen. Maar het kan ook zo zijn dat als jij dat op een negatieve manier doet en er gaan negatieve stromen komen in een gemeente, dan zie je dat het geloof in God ook steeds verder weg ebt. Maar waar jij geloof verkondigt, waar jij zegt,
ik weet het niet, maar ik zie iets in de toekomst en ik weet dat God het kan doen. En je gaat vol geloof dat uitdragen naar anderen toe. Dan ga je geloof zien groeien bij de anderen. Omdat wat jij met jou meedraagt effect heeft op anderen. Begin dan in een gezin. Wat ouders voordragen en uitdragen zal effect hebben op hun kinderen. Begint in een huwelijk. Wat man en vrouw naar elkaar uitdragen, zal verder vrucht gaan dragen in de toekomst. Ook in een gemeente als deze. Wat wij met elkaar doen, zal effect hebben op de kinderen en de jongeren die hier nu zitten. En wat zij dan weer overnemen, gaat dan weer effect hebben op het geslacht wat daarna komt. Daarom hebben wij allemaal een verantwoordelijkheid. Ouderen naar jongeren, vaders en moeders naar hun kinderen. En jongeren weer naar de generatie onder jullie, die ook weer gegeven is, waar ook heel veel kinderen hier zitten, waar jullie straks weer verantwoordelijk voor kunnen zijn. Wat maakte dat Jozua en Caleb zo vast stonden in het geloof? Wat maakte dat Jozua degene was die uiteindelijk vol geloof stond en zegt: God zal ons hier brengen. Dat heeft te maken met het feit wie Jozua was en waar hij van afstamde. Jozua, in het Hebreeuws is het Hosea. Onze naam Hosea zie je daarin terugkomen. Het betekent redding. Maar Mozes gaf hem een andere naam. Mozes gaf hem de naam Jehoshua. En Jehoshua betekent God redt. God redt. En als je ziet de stammen die genoemd worden en degene die uiteindelijk het land mogen gaan verkennen, dan is Jozua een van degenen, namelijk degene die komt uit de stam Efraïm. En de stam Efraïm was genoemd naar een van de zonen van Jozef. Inderdaad. Dus Jozua kwam uit de familie, uit het nageslacht van Jozef. Als je je afvraagt wie heeft die resten gedragen, ik denk niet puur Jozef, maar wel zijn familie. En het getuigenis van de beenderen van Jozef over geloof wat God zou gaan doen, werd in die familie doorverteld en meegenomen. En Jozua stond vast in het geloof, want aan overgrootopa was verteld dat God zou zeggen: dit is wat God gaat doen en jullie zullen komen in een land. Geloof dat. De 10 zagen de reuzen en zeiden: gaan we niet lukken. De 2 zagen de reuzen, maar zagen ook de overblijfselen van hun overgrootgrootgrootvader. En zeiden: dat geloof, dat draag ik met me mee. En we kunnen het land wel innemen. Want ik geloof in deze God, die zo heeft gesproken in het voorgeslacht, die trouw is geweest en die hier staat. Uiteindelijk heeft dat als consequentie gehad dat het volk niet het beloofde land in mocht, want die hele generatie moest eerst sterven in de woestijn en daarna mocht de nieuwe generatie naar binnen gaan, behalve Jozua en Caleb. En Jozef. De beenderen van Jozef werden meegenomen. Het beloofde land in, wat beloofd was aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Als we kijken naar het laatste stukje uit het boek Jozua, dan staat er dit. Vers 29. Ik begin iets eerder dan hier staat. Het gebeurde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, stierf, 110 jaar oud. En ze begroeven hem in het gebied dat zijn erfelijk bezit was. In Timnath-Serach, dat in het bergland van Efraïm ligt. Ten noorden van de berg Gaas. Israël diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden. En die wisten van al de daden van de Heere die hij voor Israël verricht had. En de beenderen van Jozef, die de Israëlieten uit Egypte meegenomen hadden, begroeven zij in Sichem op het stuk land dat Jacob voor 100 geldstukken had gekocht van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Het was namelijk erfelijk bezit van de zonen van Jozef geworden. Daar eindigde de reis als het ware van de overblijfselen van Jozef. De beenderen van Jozef werden begraven in het land dat zijn vader ooit had gekocht, nog voordat ze naar Egypte kwamen. De reis van de beenderen van Jozef stopte, maar de reis van zijn getuigenis ging door. En de vraag aan ons is: wat spreekt er in jou en mijn leven luider? Zijn het beenderen of zijn het reuzen? Zijn het beenderen zoals die zijn van Jozef, die als het ware doorging, en de getuigenissen die daaruit voortkwamen, en het geloof en de trouw die hij had naar God toe, maar ook de trouw die God betoonde naar Jozef toe. Naar Abraham, naar Isaac, naar Jacob. Naar Jozef, naar Mozes. En al de mensen die we genoemd hebben en nog niet genoemd hebben. De trouw ook aan jou. De trouw aan het voorgeslacht. De trouw aan de mensen die voor jullie al geloofden in God. De trouw aan de mensen die in deze gemeente misschien al van het begin hier geweest zijn. En meegemaakt hebben hoe het veranderde, hoe het groeide, hoe het werd zoals het nu is. Waarin nieuwe generaties zijn gekomen. Waarin mensen van buitenaf zijn ingestroomd. Waar we met elkaar gemeente mogen zijn op deze plaats, gemeente van de Heer Jezus Christus. Er is een getuigenis wat ligt nog ver voor ons. Wandelen wij nog door met het getuigenis van de trouw van God? Ondanks de omstandigheden. Ondanks de wereld waarin wij leven. Ondanks dat het lijkt alsof in onze westerse wereld steeds minder willen weten van Jezus en van God. Ondanks dat het lijkt dat de islam aan het groeien is in ons land en steeds meer mensen daar naartoe trekken, of mensen die het met open armen gewoon ontvangen. Een tijd waarin het lijkt, en misschien ook wel aantoonbaar is, dat antisemitisme steeds meer toeneemt. Een tijd waarin de jonge generatie opgroeit met andere normen en waarden dan wij in de Bijbel lezen, omdat het de normen en waarden van de wereld zijn en op school worden uitgelegd. Een tijd waarin kinderen en jongeren opgroeien in gezinnen die gebroken, samengesteld zijn enzovoort, door alle pijn die daar geweest is in vooraf. Geloven wij nog dat God dezelfde God is als de God van Abraham, Isaac en Jacob? Geloven wij dat hij nog net zo trouw is als toen? Geloven wij dat ondanks wat wij allemaal kunnen zien op televisie en lezen in kranten en lezen op internet en social media enzovoort. Geloven wij nog dat Jezus de koning is die komen zal, die nu alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat wij, jij, ik, wij allemaal, wij eigendom zijn van Jezus. Dat hij degene is die zegt, het loopt mij niet uit de hand. Hebben wij dat geloof? Heb jij dat geloof? Heb je het geloof dat als het ware over jouw leven heen nog door zal gaan? Waarin jouw beenderen misschien wel door de anderen, niet letterlijk, maar figuurlijk meegedragen worden in hun leven. Waarin ze steeds weer kunnen wijzen en zeggen, dit is het geloof waarin mijn opa, mijn overgrootvader of oma heeft gewandeld. Mijn vader, mijn moeder. Is dat geloof wat wij hebben als laat ik het even zeggen, ouderen, zeg maar. Dat is dan 59 plus, denk ik. Oké, 60 jaar en 11 maanden. Als wij ouderen, als wij met elkaar een jonge generatie zien, kinderen, jongeren, dat die kijken naar ons, hoe ons geloof is. Thuis, hier, dat we een voorbeeld voor hen zijn, zodat zij dat voorbeeld gaan nalopen. Want de invloed van jou, van mij, op hen is groot. En wat leven we uit? De angst voor de reuzen? Of het geloof van de beenderen? Ik geloof dat wij, lieve mensen, niet voor niets in deze tijd leven. Het is geen toeval dat je hier bent. God weet allang dat de dingen in de wereld gebeuren zoals ze nu gebeuren. God weet allang wat een ellende het in deze wereld is en nog gaat worden. Maar hij kent ook jou. Allang. En wij, mogen zijn in deze plaats, juist voor een tijd als deze. En wij mogen in een tijd als deze en een plaats als deze het geloof in God, het geloof in de Heer Jezus, steeds meer gaan uitleven. Niet alleen maar hier binnen, maar juist ook buiten. Zodat de wereld gaat zien hoe geweldig, goed en groot God is. We hebben een voorbeeld voor onze kinderen. Als het je gegeven is, kleinkinderen. Maar zeker voor elkaar. Waar mensen kunnen spreken over het geloof. En de trouw en de liefde van God die door jou heen zichtbaar werd. Die zichtbaar wordt niet alleen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament. Die zichtbaar wordt in het leven van Jezus zelf, die de Zoon van God is en de dingen doorgeeft. Maar ook door een Paulus, die eerst een vervolger van de gemeente was en daarna een volgeling van Jezus. Deze Paulus, die zegt in Romeinen 8, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ook in een tijd waarin het lijkt alsof heel veel mensen tegen je zijn en misschien nog wel gaan worden. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is het geloof van Paulus wat hij erop schrijft, geleid door de Heilige Geest. En dan gaat hij een aantal dingen zeggen. Maar ik geloof echt met elkaar, lieve mensen, dat we zo mogen groeien in dat geloof, dat we een voorbeeld zullen zijn voor de mensen om ons heen, hier, jong en oud, maar ook buiten, zodat steeds meer mensen Jezus gaan vinden. Omdat je geloof hebt. Geloof. Welk geloof? Nou, je bent verzekerd. Je bent er zeker van. Je bent van overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Amen. Niets kan ons scheiden. Niets en niemand, wat er ook gebeurt. Leven wij in dat geloof? Leef jij in dat geloof? Steek je hand eens op als je het zegt, ik leef in dat geloof. Ja, dat geloof, dat mogen we meedragen. Dat geloof mogen we uitleven. En als je hand niet opgestoken hebt, ik bid dat je op je knieën zult gaan en zeggen, Heer, stort uw liefde maar in mij uit. Want als uw liefde in mij uitstort, kan het door mij heen stromen naar anderen toe. Hoef je niks voor te doen, gebeurt vanzelf. Het is dat geloof. Geloof. Wat in de botten van Jozef was. En in de overlevering. En ook wat in ons mag leven. En in de overlevering. Totdat Jezus weer komt. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Hij zal het doen. Halleluja. Amen. Amen. Zullen we gaan bidden? Vader, dank u wel voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw enorme grote plan wat u heeft door de geschiedenis heen. Een plan waarin u door Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Israël en alle anderen die daarin leven en genoemd worden. Dat u door de Heer Jezus heen op aarde, die de Zoon van God is, die zo God zichtbaar maakte voor in ieder van ons persoonlijk. Dat u door hem heen liet zien hoe geweldig groot en trouw u bent. De belofte is gegeven. Ook de belofte dat vanuit het nageslacht van Abraham elk volk gezegend zal gaan worden. En Heer, ik dank u voor die zegen. En ik bid dat we die zegen mogen uitleven. Ook naar de anderen toe. Tot eer en glorie van uw naam. Vul ons daarom met uw Heilige Geest. Vul ons met uw Geest. Vul ons met uw woord. Laat ons elke keer weer opnieuw dat woord lezen. Zodat we steeds meer mogen weten over u. Dat we u steeds meer door de Geest mogen leren kennen. En dat we steeds meer Jezus mogen volgen. Dat er een getuigenis vanuit ons mag uitgaan. Tot eer van u. In Jezus' naam. Amen.